Van de luisteraars thuis willen we de schriftlezing en psalmen van deze middag noemen. De schriftlezing is uit 2 Kronieken 34, vers 22 tot en met 33. We noemen nu 2 Kronieken 34, vers 22 tot en met 33. En we zingen psalm 60, vers 1 en psalm 54, vers 3. We noemen nogmaals de schriftlezing 2 Kronieken 34, vers 22 tot 33. En we zingen psalm 60, vers 1 en psalm 54, vers 3. Wij wensen u een goede dienst.
O u levende kerk, die mag het beleven, dierbare ontfermer. Wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Hoe lief heb ik uw woning, de tent, o hemelkoning, die ge u ter eer hebt opgericht. Wacht deze zaak. Bij ons hier in de kerkgebouw, thuis aan de kerktelefoon of anderszins meeluisterend, deze gestalte door de Heilige Geest in ons hart worden opgewekt, opdat het een onvergetelijke dienst mogen zijn en dat het woord ingang mag hebben in onze harten. En daartoe mogen u ons willen schenken genade en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader en van Jezus Christus den Here door den Heilige Geest. Amen. Dan zal u gelezen worden ook deze middag uit het boek 2 Kronieken, hoofdstuk 34, de versen 22... tot 33. Wij herhalen dus 2 Kronieken 34, vers 22 tot en met 33. En voor het doen we met alle kerken van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Toen ging Hilkia heen en die des konings waren, tot de profetes Hulda, de huisvrouw van Salum, den zoon van Tohat, den zoon van Hasra, den klederbewaarder. Zij nu wonen te Jeruzalem in het tweede deel, en zij spraken zulks tot haar. En zij zeiden tot hen, zo zegt de Heere, de God Israëls, zegt den man die uw lieden tot mij gezonden heeft. Zo zegt de Heere, zie, ik zal kwaad over deze plaats en over haar inwoners brengen. Al de vloeken die geschreven zijn in het boek, dat men voor het aangezicht des konings van Juda gelezen heeft. Daarom dat zij mij verlaten en andere goden gerookt hebben, opdat zij mij tot toorn verwekten met alle werken hunner handen. Zo zal mijn grimmigheid uitgegoten worden tegen deze plaats en niet uitgeblust worden. Maar tot de koning van Juda, die uw lieden gezonden heeft om den Heere te vragen, tot hem zult gij alzo zeggen, zo zegt de Heere, de God Israëls, aangaande de woorden die gij hebt gehoord, omdat uw hart week geworden is en gij u voor het aangezicht Gods vernederd hebt, als gij zijn woorden hoorde tegen deze plaats en tegen haar inwoners, en hebt u vernederd voor mijn aangezicht en uw klederen gescheurd en geweend voor mijn aangezicht, zo heb ik u ook verhoord, spreekt de Heere. Zie, ik zal u verzamelen tot uw vaderen, en gij zult met vrede in uw graf verzameld worden, en uw ogen zullen al dat kwaad niet zien, dat ik over deze plaats en over haar inwoners brengen zal. En zij brachten de koning in dit antwoord weder. Toen zond de koning heen en verzamelde alle oudsten van Juda en Jeruzalem. En de koning ging op in het huis des Heren. En al de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem, mitsgades, de priesters en de levieten, en al het volk van de grote tot de kleine toe. En men las voor hun oren al de woorden van het boek des verbonds, dat in het huis des Heren gevonden was. En de koning stond in zijn standplaats en maakte een verbond voor des Heren aangezicht om den Heren na te wandelen en om zijn geboden en zijn getuigenissen en zijn inzettingen met zijn ganse hart en met zijn ganse ziel te onderhouden. Doende de woorden des verbonds die in datzelfde boek geschreven zijn. En hij deed allen die te Jeruzalem en in Benjamin gevonden werden staan, en de inwoners van Jeruzalem deden naar het verbond van God, den God hunne vaderen. Jozua dan deed alle gruwelen weg uit alle landen die der kinderen Israëls waren, en maakte allen die in Israël gevonden werden te dienen den Heere hun God. Al zijn dagen weken zij niet af van den Heere, den God hunne vaderen na te volgen.
Wij willen thans met elkaar gaan zingen uit Psalm 60. Psalm 60, het eerste vers. O God, hoe hebben wij getreurd, door u verstoten en gescheurd. Gij zijt op ons vergramd geweest. Keer weer tot ons, wij zijn bevreesd. Gij hebt, o Heer, het ganse land geschud, gespleten, door uw hand. Het wankelt. Het gevoelt uw slagen. Ai red, genees het van zijn plagen. Psalm 60 en dat eerste vers. Gemeente, wij wensen weer verder te gaan met hetgeen wat we deze morgen hebben mogen horen. En de tekstwoorden die vindt u nu in 2 Kronieken 34 vanaf vers 8 tot en met 19. 2 Kronieken 34, lees ik eerst vers 8. In het 18e jaar nu zijn de regering, als hij het land en het huis gereinigd had, zond hij Savan, de zoon van Azalia en Maasea, de overste der stad, en Joa, de zoon van Joahas, de kanselier, om het huis des Heeren zijns Gods te verbeteren. Dit spreekt ons van de opdracht van de koning. Vers 9. En zij kwamen tot Hilkia, de hoge priester, en zij gaven het geld dat ten huize Gods gebracht was, hetwelk de levieten die den dorpel bewaarden vergaderd hadden uit de hand van Manasse en Ephraim, en uit het ganse overblijfsel van Israël, en uit gans Juda en Benjamin, en te Jeruzalem wedergekomen waren. Zij nu gaven het in de hand der verzorgers van het werk die besteld waren over het huis des Heren. En deze gaven dat degenen die het werk deden, die arbeiden aan het huis des Heren, om het huis te vermaken en te verbeteren. Want zij gaven het de werkmeesters en de bouwlieden om gehouwen stenen te kopen en hout tot de samenvoegingen en om de huizen te zolderen die de koningen van Juda verdorven hadden. En die mannen handelden trouwelijk in dit werk. En de bestelden over dezelfde waren Jahat en Obadja, levieten van de kinderen van Merari, Mitschade, Zachariah en Meshulam van de kinderen der Koatieten om het werk voor te drijven. En die levieten waren allen verstandig op muziekinstrumenten. Zij waren ook de lastdragers en de voordrijvers van allen die in enig werk arbeiden, want uit de levieten waren schrijvers en ambtlieden en portiers. Dat spreekt ons van het verbeteren van Gods huis. Vers 14. En als zij het geld uitnamen dat in het huis des Heren gebracht was, vond de priester Hilkia het wetboek des Heren gegeven door de hand van Mozes. En Hilkia antwoordde en zeide tot Savan de schrijver: ik heb het wetboek gevonden in het huis des Heren. En Hilkia gaf Savan dat boek. En Savan droeg dat boek tot de koning. Daar benevens bracht hij nog de koning bescheid weder, zeggende: al wat in de hand uw knechten gegeven is, dat doen wij, doen zij. En zij hebben het geld tezamen gestort dat in het huis des Heren gevonden is, en hebben het gegeven in de hand der bestelden en in de hand dergenen die het werk maakten. Voorts gaf Savan de schrijver den koning te kennen, zeggende: Hilkia de priester heeft mij een boek gegeven. En Savan las daarin voor het aangezicht des konings. Hier gaat het over het gevonden wetboek. En tenslotte lees ik u nog vers 19. Het geschiedde nu, als de koning de woorden der wet hoorde, dat hij zijn klederen scheurde. De hartelijke droefheid van de koning. Gemeente, het gaat dus in deze middag over de reformatie onder koning Josia. Er wordt heel wat natuurlijk zaken genoemd en namen, maar het gaat er om de kern van alles: reformeren. Alles herstellen. Dus de koning die geeft opdracht. Tweede was het verbeteren van Gods huis. Dan het derde, het gevonden wetboek. En dan ten vierde, hartelijke droefheid van de koning. Wel nu, u herinnert zich nog wel van deze morgenuren, hoe dat wij dat hebben mogen horen, wie koning Josia was, hoe hij werkte. Hebben we iets gehoord over de afbraak van al die altaren en die afgodsbeelden, gouden, zilveren, gesneden beelden? Het was een grote opruiming. We weten wel in de kerkgeschiedenis ook de beeldenstormen. En al die beelden die moesten eruit. Alles wat God misacht, gemeente, moet uit u en uit mijn hart. Alles wat God misacht, moet uit u en mijn huis. Want ik en mijn huis, zegt Jozua, wij moeten de Heere dienen. En u weet wel waar we nou vanmiddag als een zegenbede mee begonnen zijn. Over de liefde tot het huis des Heren. Je weet het nog van vanmorgen, denk ik. Josia was erg jong. En toen hij 16 jaar was, toen begon hij den Heren te zoeken. En dat deed hij met heel zijn hart. En u is verklaard dat het niet is mensenwerk, wij beginnen te zoeken. Nee, maar God heeft hem gezocht. En vanuit dat eeuwige soevereine welbehagen, daar ging de Heere door zijn lieve geest in die jonge jongens zijn hart werken en wonen. En de liefde tot de dienst des Heeren was bij koning David ook heel sterk. Want u weet het ook, de kinderen wel, dat David begeerde zo heel sterk om zelf met de mensen mee te helpen om de tempel te bouwen. Maar de profeet moest het zeggen. Hè? De profeet Nathan wordt gezonden tot David. Niet gij, o koning, maar uw zoon die uit uw lendenen voortkomen zal, die zal mij een huis bouwen. Dat is Salomo, de koning des vredes. Maar nou was die Josia, was ook een geestelijke zoon van koning David. Hij mocht ook den Heere door genade zoeken, omdat Heer hem getrokken had, hè? Kent u dat ook? Getrokken uit de duisternis tot het wonderbare licht. Wat gaat er dan gebeuren, gemeente? Dan gaan wij dingen horen die we nog nooit zo gehoord hebben. Dan gaan wij dingen zien die we nooit gezien hebben. En ziet, dan ontstaat er in het hart een hartelijke en een waarachtige droefheid. Want ook, dan gaan wij treuren. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Altijd maar de Heilige Schrift hanteren bij deze dingen. Wat onze dierbare zaligmaker ons daar in die bergrede daar onderwijst. Dus in het hart van de Josia, daar was een hartelijke liefde. En gemeente, als een bruidegom en een bruid samen getrouwd zijn, heel gelukkig, hè. En er komt een derde eraan die probeert daar binnen te komen. Dan is het heen en uit. Dan zou die bruidegom die zo vertoornd raken. Wat doe jij hier? U begrijpt het, gemeente. Zo in heilige zin kan God niet verdragen dat er een mammon naast hem gediend wordt. En Baal en Astarte, hè? Al die afgoden, niet goden. Het is buitengewoon. God vertorenend kan ook niet. En dat heeft de Josia heel goed mogen begrijpen. En daarom heeft hij dat werk der reformatie, dat heeft hij ter hand genomen. En hij heeft daar de Heere in mee gehad, geliefden. Want er wordt hier niet gesproken in dit hoofdstuk van tegenstand. Nee, hij werkte door. En hij zag naar boven. Het ging niet om hem, de koning van Juda. Maar hij mocht arbeiden en beminnen, de koning der koningen, hè? De Heere der heerscharen, tot die eeuwige God die alleen gediend mag worden. Dient dan geen goden nevens mij. Als er nou een waarachtige bekering plaatsvindt in het hart van een jongen, van een meisje, van een man of vrouw, gemeente, dan wordt die koers verlegd, hè. Dan zit niet meer naar het vlees te leven. Nee, niet naar het vlees leven, maar naar de geest. En dat kan alleen door den Heilige Geest. Want de Heere vernieuwt het hart. Het richt zich op hem die te prijzen is in alle eeuwigheid. Reken erop dat het niet meeviel ook voor Josia. Want zijn vader Amon, goddeloos, hè. En straks als Josia in de strijd gedood wordt, dan volgen nog 3 koningen in Juda. En van die volgende 3 staat ook weer goddeloos, deden dat kwaad was in de ogen des Heren. Wat zijn de gevolgen? Wat zijn de gevolgen daarvan? Nebukadnezar komt. Ze worden weggevoerd naar Babel. 70 lange, moeilijke jaren. En gemeente, wat heeft de Heere nog met ons mild gehandeld? Want ook, we zagen het eigenlijk allemaal wel aankomen, dat het steeds verder van de Heer afging. Elke keer weer bij de overheid. Dit debatteren, debatteren. En uiteindelijk, ja hoor, het is aangenomen. De 30.000 baby's kunnen vermoord worden. Het is aangenomen hoor. Euthanasie. Oude mensen, ze moeten maar weggaan. Ze zijn lastig. En zo, ja, je zegt, wat klinkt dat hard? Ja, dat is ook hard gemeend. Maar zo is het wel in de praktijk hoor. Och, dat is allemaal liefdeloos. God de Heer is barmhartig. O, hij ziet zo uit. Laat de kinderkens tot mij komen en verhindert ze niet. Kunnen al die goddeloosheden die allemaal toegelaten worden, daar kan toch nooit een zegen op rusten. Nee, gij zult niet doden. En gij zult niet echt breken. Dat is ook iets verschrikkelijks. En gij zult niet stelen. En gij zult mijn naam niet ontheiligen. En gemeente, al deze dingen, als we zo tegen de geboden ingaan. En ik weet het wel, ik kan u vanmiddag hoop ik bereiken. En thuisluisteraars. Maar dat geweldige volksdeel in Nederland, wat nooit in de kerk komt. En wat hij geen Bijbel leest en wat hem raak leeft en alles maar goed vindt wat verkeerd is, die kan je zo moeilijk bereiken. En daarom is daar gebed voor nodig. Een intens gebed. Want als de grimmigheid des Heer over Nederland ligt en over heel de wereld, we kunnen niet anders wachten. Want wat er Jezus voorzegt heeft wat gebeuren zou, namelijk oorlogen. Geruchten van oorlogen, aardbevingen, pestilentie, hongersnoden. En als je dan zo de lectuur binnenkrijgt die een schreeuw doet, help ons uit de nood, wil doneren alstublieft. U weet dat wel hoe dat gaat, hè? Nou, dan zeg je, wat zijn de tekenen wel duidelijk. En daarom dat onze ziel nog eens wat verkwikt en versterkt mag worden, dat nou tenminste heel die rij van narigheid, dat daar nou een ster mag blinken aan de sterrenhemel, dat deze jonge koning Josia, een krachtig held in den Heere, dat hij die reformatie mag ter hand nemen, zoals dat vanmorgen ook gelezen is. En nu dan, ja geliefden, de liefde tot het huis des Heere, ik heb het genoemd de opdracht van de koning. Hij zegt niet eens zomaar van weet je wat we doen mensen, we gaan dit doen of we gaan dat doen. Maar de liefde is in zijn hart opgewekt. En omdat de liefde tot de Heer en zijn dierbare deugden is opgewekt, daarom zegt hij ook zo duidelijk ook in het 8e vers, hè, in dat 18e jaar nu zijn de regering, een jonge man van 26 jaar, als hij het land en het huis gereinigd had, zie je, dat noodzakelijk, hè? Daar moest een reiniging plaatsvinden. Al die vuile afgoderij, die moest opgeruimd worden. Dan zond hij Savan, de zoon van Azalia, en Maasea, de overste der stad, en Joha, de zoon van Joahas, de kanselier, om het huis des Heren zijns Gods te beteren. Dat kanttekening even hierbij lezen. Verstaat dat hij deze gezonden heeft tot een hoge priester Hilkia, opdat hij de inzamelingen zou opnemen en leveren en dezelfde laten besteden tot de herstelling en vermaking van de tempel. Ja, geliefden, dus het gaat over het huis des Heren wat verbeterd moet worden. Want je moet namelijk zo zien dat door die afgoderij die dan heeft plaatsgevonden, is dat huis des Heren is totaal verwaarloosd. Terwijl het zo'n heerlijkheid was toen het in gebruik genomen werd door Salomo. Wat zijn daar een heerlijke gebeden opgezonden. Dat gebed van koning Salomo. Of de Heere zijn zegen wilde verbinden aan de offers die daar in die tempel gebracht werden. Aan het woord Gods dat daar gepredikt werd. Wat hebben ze zich verheugd. Gemeente, eerlijk waar. Een mens houdt van feest vieren. U zegt nou niet allemaal goed. Maar in ieder geval van nature wil een mens feest hebben. Nou wat valt dat allemaal weg hè. In het licht van de tempel des Heren. Ooit werd een predikant gevraagd. Noem geen namen. En de dominee zegt die persoon. Moet u nou niet nodig met vakantie gaan? Hij zegt, mijn vakantie bestaat hieruit dat ik aan de voeten van mijn lieve zaligmaker mag verkeren. Een antwoord hè. Dat is vakantie mensen. En kijk, en dan was het bij Josia niet zo. Ik ga dit doen en we gaan dat doen en we gaan feest vieren. Nee, het is de liefde en het is de lust van zijn jonge hart. Het huis des Heren, wat verwaarloosd. Het zag eruit. Heel veel was verouderd. En wat nog erger was, Gods wet was vergeten. Die zat. De wet hè, aan Israël onder ontzagwekkende tekenen op de Sinaï gegeven. Zodat het volk beefde voor Gods majesteit. Was volkomen in vergetelheid geraakt. Wat denken wij zo van onze samenleving? Gemeente, doet het Gods kinderen geen verdriet? Als in de kerk rommelig is. Als er zoveel jonge mensen zeggen, ik ga niet meer naar de kerk. Ik doe er niet meer aan. Het interesseert me niet meer. Doet het geen verdriet als overheid en onderdanen het niet nauw nemen met de heilige wet? Weet je? Dat de Heere God de rustdag heeft ingezet opdat mens en beest, hè, adem scheppen. Opdat mens en beest zich verkwikken zou in de Heere. Dat is de bedoeling ook van die heilige wet. Opdat het volk van Israël zich in de Heere zou mogen verblijden. Kijk, en dan was die dienst, die was zo verwaarloosd en er moest een hoop dingen gebeuren aan die tempel. We zouden zeggen, renoveren, hè. En dat is altijd een goed werk. Maar ja, als in een gemeente, klein of groot, werkzaamheden zijn aan het huis des Heren, dan kost dat heel wat geld. Hè? En dat heb ik ook met u even gelezen in de tekst. En dan ga ik even naar vers 9 toe. En zij kwamen tot Hilkia, mijn tweede gedachte, het verbeteren van Gods huis. Hè? Dan komen ze tot de hoge priester. En dan geven ze het geld dat ten huize Gods gebracht was. Er was ook een taak van de levieten die de dorpel bewaarden, namelijk van de tempel, of ook wel de vaten van de tempel kan dat betekenen, vergaderd hadden uit de hand van Manasse, en dat waren de Manassieten en de Efraïmieten dus, van Manasse en Efraïm, en uit het ganse overblijfsel van Israël, Kanteling zegt te weten dat onder het gebied van de koning van Juda stond of hem toegedaan was. Dus dat geld dat werd daar verzameld. En dan uit het gans overblijfsel van Israël. En uit gans Juda en Benjamin. Dus daar heb je dus het tienstammenrijk en het tweestammenrijk. En te Jeruzalem wedergekomen waren. Namelijk die levieten die het geld vergaderd hadden. U begrijpt wel. Ook voor deze tijd waarin wij leven, gemeente, als er liefde mag zijn tot de Heere en zijn dienst, ja, als er liefde mag zijn tot mijn naaste, dan heb je ook alles voor de dienst des Heeren over. Dan probeer je zoveel mogelijk je arme naaste te helpen. Och, de Heere is het zo waardig. Om in een waardig gebouw als gemeente samen te kunnen komen. Het is wel een ontzettende armoede. Als je nagaat landen als Pakistan en Iran en Noord- en Zuid-Korea, geliefden, dat daar de christenen soms onder de puinhopen en bij de puinhopen een stukje grond moeten zoeken om nog samen te kunnen komen. En dat juist die verdrevenen, die mensen in armoede, die mensen die geplaagd worden door de overheid, die mensen verboden is om de naam Christus te belijden, dat die juist zo intens met elkaar bidden. Dat die zo met elkaar intens de wet des Heren lezen. En dat ze samen mogen horen naar het woord van God. Die mensen ons zagen hier vanmiddag zou zeggen, Nederland, Nederland, wat zijn jullie rijk met mooie kerkgebouwen. Maar hoe is het nu met de dienst zelf gesteld? Mogen jullie zielen zich ook wel eens verlustigen in de schepper van hemel en aarde? Mogen jullie ook wel eens ervaren de kracht van de Heilige Geest? Mag je het ook wel eens uitroepen, hoe lief heb ik uw woning? Dat huis, o hemelkoning, dat ge u tot uw eigen eer hebt opgericht. Kijk, het zal zo groot zijn gemeente als ook de overheden van een land zich zo gaven voor de dienst des Heren. En wanneer we als gemeente offeren mogen voor de dienst des Heren, is het dan niet een blijdschap? Is het dan niet zo bij u zaliger te geven dan te ontvangen? Het is voor den Heren en voor zijn dienst en niet voor het vlees bestemd. Koning Josia, geliefden, hoe jong dat hij ook was, hij stond in verband met de hoge priester Hilkia. Hij stond in verband met de dienst van de Levieten. En wat is het nu? Dan lezen wij, we hebben het over het verbeteren van het huis des Heren. Zij nu gaven het in de hand der verzorgers van het werk. Versta, dat zijn de schaffers, zegt de kanttekening, de voogden, de voordrijvers die zorg droegen dat het werk wel gedaan werd, onderscheiden van degene die met hun hand het werk zelf deden. Dan zie je al die mensen zo bezig, hè? En dan mogen ze onder de regering van deze jonge, godvrezende koning hun werk doen met tegenzin. Dacht je dat? Nee hoor, ze deden het met lust, met aangenaamheid. Want kijk eens, daar ging van die jonge koning kracht uit. Hij mocht zijn medemensen opwekken. Het huis des Heren. Ik heb het niet over mijn woning, ik heb het niet over mijn paleis, nee. Net als David, hè, zijn geestelijke voorvader. Eerst het huis des Heren, opdat het volk van Israël, de 12 stammen, dat ze weer samen mogen komen in eensgezindheid. Laat ons den Heren vrezen, de God des hemels en der aarde. Nou, wat toont dat ons dan, gemeente? Ik had bij een verklaarder gelezen, die zegt zo, het tempelhuis vertoonde duidelijk sporen van ouderdom en van verval. Want er waren 2,5 eeuw verlopen, ja letters, 2,5 eeuw, 250 jaren. En sedert het door koning Joas was hersteld. En het getuigde dat vervallen tempelgebouw tegen het bondsvolk. Wat kunnen we hieruit opmaken? Het demonstreerde hoezeer het God verlaten en vergeten had. Dus verwaarlozing van de tempel. Ik weet niet of u het even door het dagblad leest, maar ik in ieder geval merk wel al sinds jaren dat er gaat geen week voorbij. Of dan zie je een foto boven de kerkdiensten staan. Hè? Huis des Heren gesloten. Kerk dicht. Gemeente opgeheven. Geen financiën meer om op te bouwen. Met andere woorden, wekelijks, soms 2, 3. Ook wel 1, maar elke keer afbraak, afbraak, afbraak. En dan in sommige provincies, vooral Friesland en Noord-Holland, zulke prachtige kerkgebouwen staan. Maar ze staan te verpieteren en te verkommeren, daar komt niemand in. En wie heeft er daar grote, hoge bedragen voor over? om die kerken weer te herstellen. Want waar gaat het geld naartoe, gemeente? Ach, dan weten we het wel, hè. Dat de mensen zo graag het geld voor zichzelf houden en besteden. Want in dat gedeelte waar wij vanmiddag over denken, dat is een stuk werkelijkheid in onze tijd. En ik heb vanmorgen ook al gezegd, als wij het buiten de Here kunnen stellen en buiten zijn dienst, oh, dan zal het alleen maar duisternis aanbrengen. En vandaar ook dat het zo erg is dat Gods wet in vergetelheid is geraakt. O, wat zou er van ons geworden, zegt een schriftverklaarder, als er 60 jaar geen dienst meer werd gehouden, geen catechisaties meer, geen gemeentelijk leven, zou het niet alles onder de dikke stof en puin begraven worden. O, gemeente, zo ernstig. En omdat het zo vervallen was, daarom dat jonge hart van de Godvrezende koning, hij geeft er opdrachten voor. En ze gaven het, hè, in vers 10, in de hand van de verzorgers van het werk, die besteld waren, over het huis des Heren. En deze gaven dat degene die het werk deden, die arbeid aan het huis des Heren, om het huis te vermaken en te verbeteren. Hoe lief heb ik uw woning, de tent, o hemelkoning, die ge u ter ere hebt opgericht. En dan komen de vakmensen van de vers 11. Want ze gaven het de werkmeesters en de bouwlieden om gouden stenen te kopen en hout tot de samenvoegingen en om de huizen te zolderen die de koningen van Juda, schrik niet, verdorven hadden. Wat een kilte, wat een koude toch allemaal. En van deze mannen, dat is ook voortreffelijk dat je dat ook leest in vers 12. En die mannen handelden trouwelijk in dit werk. En dan staat er bij de kanttekening te weten, de afgodische koning als Agas, Manasse en Ebon. Maar die hebben al die dienst des Heren verwaarloosd, die voorgaande. En nu zie je in waarheid of trouw. Want er wordt wel eens de vraag gesteld, kunnen we die en die mensen wel vertrouwen? Het waren niet alleen mensen met een helder verstand. Trouwens, daar staat Israël voor bekend, hè? Dat ze zeer intelligent zijn. En dat ze ook heel veel tot stand brengen onder de zegen des Heren. En deze mannen die handelden trouwelijk, ze waren eerlijk. Dus daar werd niet gestolen en er werden geen gemene verkeerde dingen gedaan. Dat werkt altijd goed. Met elkander getrouw te mogen zijn. Maar weet wat we wel nodig hebben allemaal? Getrouwmakende genade. Om eerlijk te zijn wat geldzaken betreft. Maar ook eerlijk zijn wat geestelijke zaken betreft. Want de godsdienst die grijpt en die pakt en die eigent zich toe. Maar de Heere zegt wat anders. Hè? Ik zal mezelf doen overhouden. Een ellendig en arm volk. Dat op mijn naam vertrouwen zal. En heeft de Heere die jonge koning zo begenadigd. Persoonlijk en ook als koning. En dat hij zo wijs mocht handelen. Wel gemeente, hij maakt het ook zijn volk bekend. Wat zijn plannen zijn. En wat de bedoeling is. Want het is een schande. Als de tempel des Heeren verwaarloosd wordt. En nog erger als het wetboek niet meer gehanteerd zal worden. Maar we zien nog eventjes op deze gedachte. Het huis des Heren wordt gebeterd. Vers 12. En die mannen hielden handen trouwelijk in het werk. En de bestelden over dezelfde waren Jahat en Obadja, levieten van de kinderen van Merari, Mitschade, Zachariah en Meshullam van de kinderen der Koatieten om het werk voort te drijven. Dat zijn allemaal wat mededelingen. En die levieten waren allen verstandig op muziekinstrumenten. Kun je ook in Gods woord vinden. Als de tempel gereed is, geliefden, dan komen daar de zangers. Dan lees je dat. De portiers en de bestelden. Maar ook de Heere werd in de tempel geprezen. Hoe lief zij mij uw tempel zangen. En dan waren daar koren. En dan had je ook een tegenkoor. En dan zongen ze, want wij spreken de eerste stem en de tweede stem. Ze zongen in die tempel Gode lof. Ook dat zijn we kwijtgeraakt, hè? Die ouderwetse mensen vroeger, na de tweede dienst bij elkaar, zondagavond. Heb jij een psalm? Mochten ze allemaal een psalm opgeven. En dan werd zo met elkaar gezongen. En dan werd er met elkaar gebeden. Een rustdag. Wel besteed. Wel besteed. Voelt u de gang van deze middag waar ik het op aanleg? Dat wij, u en ik, eens een nieuwe en een krachtige liefde mogen ontvangen van boven. Hier, jong, in je hart gewerkt. Om de Heer alleen te prijzen. Looft hem, looft hem. Wat denk je van de drie laatste psalmen? 148, 149 en 150. Hoe eindigt dat? Alles wat adem heeft, loven den Heere. Nee, dan gaat het niet om mensen op een voetstuk te zetten. Om jezelf aan te prijzen en aan te bieden. Dan gaat het over looft God. Looft zijn naam alom. Kijk, en ik hoop dat ook jonge mensen die thuis meeluisteren en die in de kerk zitten, van andere muziek zullen afzien. Maar ze altijd denken, zingt Gode lof. De psalmen die van grote betekenis zijn, die lieflijk zijn en harten treffen. Onze God, groot gemaakt, is een heiligdom. Dus het heiligdom moet hersteld worden. Vers 13 staat, ze waren ook de lastdragers en de voordrijvers van alle die in enig werk arbeiden. Want uit de levieten waren schrijvers en ambtlieden en portiers. Zo worden hier allemaal genoemd. En dan lezen we in vers 14, en dan kom ik bij mijn derde gedachte, bij het gevonden wetboek. Ze zijn daar bezig, gemeente. En als het geld uitnamen dat in het huis des Heeren gebracht was, vond de priester Hilkia het wetboek des Heeren. En terecht, ben ik blij dat in de kanttekening staat, ook wat de uitleggers betreft, te weten het oorspronkelijke wetboek door Mozes zelf geschreven en nagelaten. En de Heer had gezegd, bewaar dit wetboek. Dat moest bij de ark bewaard worden. Dus dat is hetgeen wat de Heer zelf heeft ingesteld, het wetboek. Maar zover zijn we nog niet, maar het komt eraan. En als zij het geld uitnamen, dat in het huis des Heeren gebracht was, daar hebben het vond de priester Hilkia het wetboek des Heeren gegeven door de hand van Mozes. Dat is toch ook wat, geliefden. Waar is dan de kennis van Gods woord? Onder het stof, onder het puin begraven, werd het heilige wetboek gevonden. Dat is alle reden dat het overeenkomt ook met Deuteronomium, vooral hoofdstuk 28. Maar het is een voorrecht dat het gevonden werd. Want dat ook als verloren beschouwd. Nooit gevonden. Want ze vinden het op een plek waar ze het nooit verwacht hadden. Dus die Hilkia die stond verbaasd. Hij zegt, ik heb dat wetboek gevonden in het huis des Heren. Hoe ver was die betekenis van de dienst des Heren minder geworden. Sterk verminderd geworden. Maar nu, deze jonge koning. Hij drijft de hoge priester aan en al diegenen die werkzaam zijn in dat huis des Heren. Om naar blijdschap dat werk te mogen doen. Het wetboek gevonden. En Savan droeg dat boek tot een koning. Daarbeneven staat hier, bracht hij nog de koning bescheid weder. Het woord bescheid, dat het verslag betekent dat. Antwoord van hetgeen de koning gehad had. Zeggende. Al wat in de hand uw knechten gegeven is, dat doen zij. Dus de koning, luister eens, de mannen, gij hebt opdracht gegeven, die doen heel trouw hun werk. Ze stelen niet, ze houden niks achter de hand, nee, ze doen het heel goed. En zij hebben het geld, vers 17, dat samen hebben ze dat geld gestort, dat in het huis des Heren gevonden is. En hebben het gegeven in de hand der bestelden. en in de hand dergenen die het werk maakten of deden. Dus de arbeidslieden, de werklieden, ze kregen het goed uitbetaald. En zo is het in de rechte weg, gemeente. U en ik, wij leven in een wereld vol ongerechtigheid, vol diefstal, vol verschrikkingen. En daarom dat we altijd proberen om door het gebed en door het geloofsleven de zonde af te breken, de zonde te vermijden, de zonde te bestrijden, maar eerlijk en oprecht ook met Gods gaven om te gaan. Denk erom, we zijn rentmeesters. En we hebben straks onze verantwoording te dragen om het in de hand des Heren te mogen overgeven. En zo is Savan gekomen. En ze hebben het geld overgemaakt. En voorts lezen we in vers 18. Dan gaf Savan de schrijver den koning te kennen, zeggende: Hilkia, de priester, heeft mij een boek gegeven. En Savan las daarin voor het aangezicht des konings. O geliefden, en dan zie je het als het ware de gespannen aandacht van de jonge koning Josia. Omdat zijn hart bereid is. O God, mijn hart is bereid, lezen we in de psalm. Ja, het is bereid. En over die bereidheid in het dienen van den Heere hoort de koning deze dingen. En dan kom ik bij mijn laatste punt, geliefden. Het geschiedde nu, als de koning de woorden der wet hoorde, dat hij zijn klederen scheurde. O, het was zo'n rouw immers. Wat hoort hij nu? Is het alles zo ver afgezakt, is zo ver gekomen? Nou, dat vinden van dat wetboek, gemeente, dat heeft grote betekenis, hoor. Want het is een feit van de allergrootste betekenis. Het opent namelijk een nieuw begin, als alle dingen erop wijzen dat het ontstellende einde nabij komt. Straks zullen de stad en tempel verwoest worden. Straks zal dat tweestammenrijk weggevoerd worden naar Babel, hè? En nu is er nog een overblijfsel naar de verkiezing van Gods genade, zie je. En nu voor dat volk geldt dat Gods wet in het hart wordt meegedragen. Want Gods wet namelijk behoudt haar kracht. En tegen die tijd dat alles gaat verdwijnen en dat Babel komt met al zijn macht, dan mogen we weten, ondanks de ballingschap, dan zal de Heere toch met zijn wet komen. En zal de Heere altijd regeren, ook in de harten van al de zijnen. En dan is het zo opmerkelijk, daar las ik bij het onderzoek van dit gedeelte, dat de laatste profeet, dat was Maleachi, en deze laatste godvruchtige koning van Juda, dat ze samen over deze zaak overeenstemmen. En dat ze samen dezelfde gedachten uitdrukken. Gedenkt der wet van Mozes. Dat kun je vinden in Maleachi 4, het vierde vers. En straks neemt Ezra, de eerste wetgeleerde van Josia en Maleachi, over. Dus het is zo, de wet heeft afgedaan. Het volk dat was zo ver afgedwaald. Maar juist door het optreden van de jonge koning worden ze dus duidelijk herinnerd aan de betekenis. Want de wet is het geheim ook van de volkseenheid. Want de Heer heeft die 12 stammen geboden dat ze naar zijn stem zouden horen. Die wet is gegeven om naar Gods wil en naar Gods hart te zullen leven. O, dan past het ook ons in 2020 te zeggen: wij hebben allen God op het hoogst misdaan. We zijn van de weg des Heren afgegaan. Ja, wij. En onze vaderen tevens. Gemeente, als Savan de koning voorleest en de koning luistert met grote aandacht, dan is het een hele uitwerking dat hij krijgt. Dat is de hartelijke droefheid van de koning. Want we lezen, het geschiedde nu, als de koning de woorden der wet hoorde, dat hij zijn klederen scheurde. O geliefden, en dat verdriet, dat was zo diep en zo groot. Want wat mocht Hiskia, de overgrootvader van Josia, hè? En de godvrezende Josia, wat mochten ze nou samen als grote doel hebben? Wat dacht hij? Namelijk om Israëls historie levend te houden. Ze hadden het oog geslagen op de beloofde Messias. Dat is de koning der koningen. Ze mochten weten, want een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. En de heerschappij die rust op zijn schouders. Want ze mochten verder zien dan alleen de ontwikkeling van de stammen in Israël en de tempelbouw en het herinrichten van de tempel. Want het gaat gemeente, gaat natuurlijk daarom om de dienst des Heren, dat God in het midden van zijn tempel, van zijn huis, eer wordt toegebracht. Laat ons toch de Heere loven, die met zijn geest en met zijn zoon overgekomen is. Zijn zoon gezonden naar deze wereld, hè? Opdat de iegelijk die in hem gelooft, niet verderven. Want we zijn verloren in onszelf, gans en al. Maar dat is hij gekomen met de naam Jezus. Kennelijk, de naam Jezus. Want hij zal zijn volk redden. Hij zal zijn volk verlossen van het grootste kwaad, de zonde. En schenken het eeuwige leven wat uit hem uitgaat. De Heere God die is naar beneden gekomen op de Pinksterdag met de Heilige Geest. Opdat de harten der Pinksterlingen vervuld zouden worden. Dat Pinksterfeest was alles vervulling. Vervulling. Maar in begrip dus van vers 19. Het geschiedde nu als de koning de woorden der wet hoorde. Dat hij zijn klederen scheurde. En dat was een van de rouwgebruiken in het oosten. Dat men zijn klederen verscheurde. En dat men dikwijls ook as op het hoofd neerlegde. Dan was het in het rouwgebruik te zien dat het droefheid was. En daarom, gemeente, zij die in hoogheid zijn gezeten. Of de eenvoudige burger in ons vaderland. We hebben daar verdriet van. En zeker ook als ambtsdragers. En zeker ook als mensen die de Heere mogen vrezen. Dat geeft zo'n droefheid. Want de wet des Heeren wordt veracht. De dienst des Heeren wordt vergeten. Dan kan het niet anders dan we ook straks ook gelezen hebben in dat hoofdstuk. Dat de koning zo verdrietig was. Maar dat ze, dan zegt die profetes Hulda, ik kan zover niet komen deze middag. Maar dat die profetes Hulda, de huisvrouw van Salem, die heeft een boodschap voor de koning. Ze zegt namelijk, dat is ook even belangrijk, dat volk, dat heeft mij verlaten, zegt de Heer. Hè? Daarom dat ze mij verlaten en andere goden gerookt hebben, opdat ze mij tot toorn verwekten met alle werken hunner handen. Zo zal mijn grimmigheid uitgegoten worden tegen deze plaats. En niet uitgeblust worden. Hoor je dat? Dus daar komt geen einde aan. Het zal niet uitgeblust worden. Dus dat zullen ze ook ervaren straks. Als ze afgevoerd zullen worden naar Babel. Dus door de zonde wordt de grimmigheid des Heren opgewekt. En weet je wat voor mensen wij zijn? En wij beginnen al te rillen en te beven. Als het gaat over de gevolgen van de zonde. Nou, daar kun je ook voor beven. Maar hebben we wat geleerd in ons leven? De oorzaak van dit alles. Dat is dat versje weer, dat psalmversje. Wij hebben God beledigd. Wij hebben God onteerd. Dat volk is schuldig. Daar stond die tempel. Het moest allemaal gerenoveerd worden. En dus die uiterst droevig. Dat dorpen in ons land. Maar ook de grote steden. Er zijn steden, er zijn tientallen kerkgebouwen afgebroken. waar vroeger de psalmen gezongen werden, waar geroepen knechten van God het woord gepredikt hebben, afgebroken, huizen gebouwd, kantoren gebouwd. Kijk, en zie je, in de moderne wijken in Nederland wordt er nog een kerk gebouwd. Op vele plaatsen al niet meer. Dan komt men samen in een zaaltje of in een gebouwtje, een gemeente. Dit alles, dat grijpt toch aan, vindt u niet? Het is toch verschrikkelijk. Als de dienst des Heeren zo veracht wordt en zo vergeten wordt. Weet je hoe bij Josia was in zijn hart? Hoe brandden mijn genegenheden om 's Heeren vooraf in te treden. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft en die aan mijn ziel het leven geeft. Als het levende woord onze hart en onze ziel mag raken. Want het is God onterend en beledigend. O, de profetes Hulda spreekt deze woorden uit. Maar een persoonlijk woord tot de koning Josia. En dan zegt hij: maar tot de koning van Juda, die u lieden gezonden heeft om de Heere te vragen. Tot hem zult gij al zo zeggen. Zo zegt de Heere, de God van Israël, aangaande de woorden die gij hebt gehoord. En dan zie je, omdat uw hart week geworden is. Week geworden. Weet je wat dat betekent? Dat Hebreeuwse woord van het hart des mensen gezegd zijn, de kanttekening, betekent meest een zwakheid, slapheid en vervalling derzelfde, welke uit vrees voortkomt. Kijk, dat hart is week geworden. En wat wordt week, gemeente, waar tranen gestort worden? Ik was bij een uitlegger die zegt: de grote vorst Josia heeft als een kind gehuild. Maar het waren wel mannentranen. Ik vond het mooi opgemerkt. Hè? Als een kind gehuild. En nochtans waren het mannentranen. Want zijn koning is onteerd. Zijn hemelse vader is beledigd. O, de Heilige Geest is droefheid aangedaan. En daar zien we de koning wenende, geliefden. Zijn klederen zijn gescheurd. Zijn hart is verbroken onder dit alles. Hij schreit en ziet onheilsprofetie voor het volk. Maar toch ook een belangrijk bericht voor de koning. En hoe zal het einde van de rechtvaardigen zijn? Ik lees het in vers 28. Zie, ik zal u verzamelen tot uw vaderen. En gij zult met vrede in uw graf verzameld worden. En uw ogen zullen al dat kwaad niet zien dat ik over deze plaats en over haar inwoners brengen zal. En zij brachten de koning dit antwoord weder. Ik begrijp het, gemeente. Het is een lang hoofdstuk. Het is een stuk geschiedenis. Ik ga niet zo te veel op die bijzaken allemaal in. Maar het gaat mij om de kernachtige punten waar het om draait. Hè. De reformatie onder koning Josia. De opdracht van de koning. Het verbeteren van Gods woning. Het gevonden wetboek. En de hartelijke droefheid van de koning. Begrijpt u, er zouden vele teksten aan te halen zijn. Maar dat het volk des Heren ook onder ons mag roepen tot den Heren. O Heere, aanschouw toch onze ellende. Het zijn nog uw goede tierenheden. Ondanks de coronabesmettingen in hevigheid. Dat er toch nog kerk gehouden mag worden. Zijn we met een beperkt getal. Dat de goede tierenheden des Heeren, jong en oud, ons tot bekering zouden mogen leiden. Neemt deze woorden, van deze morgen. En van deze middag toch ter harte. En roep maar overluid tot God. O Heere, geef ons niet over aan de heidenen. Geef ons niet over aan de geweldigen. Maar wil u zelf in mijn hart, wil u zelf in mijn huis regeren. O koning der koningen. En maak ook in mijn hart woning. De Heere onze God, hij geeft ons lust en ijver om hem te dienen, om hem aan te hangen met een waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde is de wens van ons hart. Amen. Wij gaan eindigen met Psalm 54. En daarvan een derde vers. Hij zal dit kwaad, dit boos bestaan aan mijn verspiederen vergelden. Roei uit die tegen mij zich stelden. Het gaat uw trouw en waarheid aan. Maar dan ook de andere kant, hè, de vrijwilligheid. Ik zal u met een blij gemoed vrijwillig offeren, Heere der Heren. Ik zal uw naam met lofzang eren. Dit eist uw naam, want hij is goed. Psalm 54, het derde vers. Ga thans heen en in vrede. En de genade van onze Heere Jezus Christus. En de liefde Gods des Vaders. En de troostvolle gemeenschap met den Heiligen Geest. Zij en blijven met ons. Amen.